Zullen we samen eerst bidden om verlichting met de Heilige Geest bij het lezen van Gods woord. Heren, wij danken u dat wij uw woord hebben. Uw woord om te lezen, richtinggevend in ons leven. Heren, wij danken u dat u tot ons spreekt. En dat de Heilige Geest in ons midden is om de woorden te verlichten. Dat ze oplichten uit uw woord en oplichten in ons leven. En dat we met uw woord uit de voeten kunnen. Leer ons gehoorzamen aan uw woord. En spreek tot ons. Amen. We lezen uit Matteüs 22. Het gedeelte van vers 23 tot en met 33. Matteüs 22 vanaf vers 23. De Sadduceeën en de opstanding staat erboven in de herziene Statenvertaling. Op die dag kwamen er Sadduceeën naar Jezus toe die zeggen dat er geen opstanding is. En ze vroegen hem: Meester, Mozes heeft gezegd, als er iemand sterft die geen kinderen heeft, dan moet zijn broer diens vrouw trouwen en voor zijn broer nageslacht verwekken. Nu waren er bij ons 7 broers en de eerste trouwde en stierf. En omdat hij geen nageslacht had, liet hij zijn vrouw aan zijn broer na. Zo ook de tweede en de derde tot de 7e toe. Ten slotte stierf na allen ook de vrouw. In de opstanding dan, van wie van die 7 zal zij de vrouw zijn? Want ze hebben haar allen als vrouw gehad. Maar Jezus antwoordde en zei tegen hen: U dwaalt, omdat u de schriften niet kent en ook niet de kracht van God. Want in de opstanding nemen ze niet ten huwelijk en worden ze niet ten huwelijk gegeven, maar ze zijn als engelen van God in de hemel. En wat de opstanding van de doden betreft, hebt u niet gelezen wat door God tot u gesproken is toen hij zei: Ik ben de God van Abraham en de God van Isaac en de God van Jacob. God is niet een God van doden, maar van levenden. En toen de menigte dit hoorde, stonden ze versteld van zijn onderricht. Is er een leven na dit leven? En hoe ziet dat er dan uit? Er zijn tijden geweest waarin dit de mensen bovenmate kon boeien. En ze waren er ook mee bezig. Ze waren bezig met de gedachten over het hiernamaals. Vroegere christenen waren uitermate geïnteresseerd in allerlei beschrijvingen van de hemel. En ik moet zeggen, op dit moment is dat soms maar met een lampje te zoeken. En hemelgeloof treffen we nauwelijks meer aan bij broeders en zusters met wie we in gesprek zijn. We hebben het over van alles. Maar hebben we het wel eens over de hemel? We hebben het ook in de kerken vaak meer over het hier en nu dan over het daar en straks. En liederen over de hemel, nou daarvoor kon je terecht bij Johannes de Heer. Die had prachtige liederen over de hemel. En dat was ook in een tijd van veel strijd om het bestaan. En het leven van mensen werd getekend door veel risico en veel gevaar. En je was bezig met de struggle for life. Ziekte, lijden, dood, het was allemaal angstaanjagend dichtbij. Nee, zongen de mensen, hier beneden is het niet. En ze verlangden hevig naar een hemels paradijs. Daar kwamen de zielen tot rust na de aardse strijd. Nu wordt het ons ook niet zo gemakkelijk gemaakt om in de hemel te geloven. Allerlei theologen hebben de hemel zo'n beetje afgeschreven, geproblematiseerd. Ze doen net alsof het er niet toe doet. En dat alles geconcentreerd wordt op het leven hier en nu. En je moet dan wel van goede huizen komen om daar nog in te geloven, in de hemel. En laten we zeggen, eerlijk gezegd, het leven op aarde is nog zo gek niet hier in West-Europa. Van het leven genieten wij immers met elkaar. En we laten ons de voorspoed en welvaart wel gevallen. Och, hebben we eigenlijk wel zoveel behoefte aan een leven? We denken er niet meer over na. Het is geen denkend perspectief meer voor ons. Hier is het aangenaam toeven. En natuurlijk geloven we theoretisch nog wel in de hemel. Dat houden we nog wel vast, ondanks al die theologen die het tegendeel beweren. Maar praktisch mensen, ik geloof er niet in dat er nog heel veel mensen zijn die binnen de kerken een levend geloof hebben in een leven na dit leven. Het hier en nu houdt ons bezig, niet het daar en straks. Alleen als we een uitvaartdienst hebben, als iemand uit ons midden naar de Heer is gegaan, dan worden we nog eens een paald bij de hemel. Dan gaan onze gedachten daar nog eens naar uit, maar ja, verder toch eigenlijk niet. Maar weet u wel dat er niks nieuws onder de zon is? Want in dit gedeelte dat we vanmorgen gelezen hebben over de Sadduceeën, gaat het daar ook over. Een leven na dit leven, een hemel, een opstanding, de toekomstige heerlijkheid. De discussie over de opstanding en het ontkennen van een opstanding, die is al heel oud. Het is kennelijk altijd al een moeilijk punt geweest. En de tekst van vanmorgen laat die skepsis heel duidelijk naar voren komen. De Sadduceeën met wie Jezus in een verhit gesprek gewikkeld was, die geloofden namelijk niet in de opstanding. Ze verschilden met de Farizeeën van mening over de opstanding. Want de Farizeeën zeiden, ja, maar de opstanding, dat hoort er wel degelijk bij. Dat is toch ook Gods openbaring aan mensen. En de Sadduceeën zeiden, nee, helemaal niet, want Mozes leert dat helemaal niet. En dan komen die Sadduceeën bij Jezus en dan willen ze van de Heer wel een uitspraak hebben over, ja, wat is het nu? Is het er nu wel of is het er nu niet? En dan komen ze met een hele merkwaardige casus. Met een geval. Volgens de wet van Mozes zou het zo zijn dat als er sprake is van een bepaald huwelijk en de man sterft van de vrouw, dan wordt die vrouw aan de broer gegeven en die moet dan nakomelingschap verwekken. Maar stel je nou eens voor dat ook die broer sterft en de derde en de vierde tot en met de zevende, van wie zal ze dan in de opstanding de vrouw zijn? Want volgens de Joodse wet was het inderdaad zo dat het legeraadshuwelijk of het zwagerhuwelijk bestond in het oude Jodendom. Er staan allerlei passages over in de Bijbel. Dat het nakomelingschap zo belangrijk is dat de broer nakomelingschap moest verwekken voor zijn broer, zijn overleden broer. Maar het is bij deze Sadduceeën niet zo dat het een oprechte vraag is. En dat het een oprecht gesprek zou zijn. Want met deze vraag uit hun theologisch laboratorium willen de Sadduceeën Jezus uit de tent lokken en verleiden tot uitspraken op grond waarvan een aanklacht tegen hem kan worden ingediend. Want daarover waren de Sadduceeën en de Farizeeën het roerend eens. Jezus van Nazareth, die moest tot zwijgen worden gebracht. Die moest ter dood worden gebracht. Die moet onschadelijk worden gemaakt. De Sadduceeën, wat waren dat nou eigenlijk voor mensen? Ze vormden een soort van geestelijke elite in Israël. Een soort van intellectuele bovenlaag in de samenleving. En veel priesters maakten daar ook deel van uit. En Ze hielden de opvatting erop na dat het ging om de 5 boeken van Mozes. Daar zou het allemaal in staan. Daar moesten ze van uitgaan. Dat is de Torah. Dat waren de richtinggevende woorden van God. En de psalmen en de profeten waren bij hen niet zo in tel. Want dat was, ja, dat was eenvoudig volksgeloof. Zij hielden zich aan de Torah. En aan Mozes hadden ze meer dan voldoende. En vandaar dat ze ook bij Jezus komen aanzetten met de vraag van: Meester, Mozes heeft gezegd. Dat was voor hen de autoriteit, Mozes. En met Mozes in de hand willen ze Jezus klem zetten en tegelijkertijd het geloof in de opstanding belachelijk maken. Want volgens hen leerde Mozes nergens de opstanding. Ze hadden een duidelijk theologisch bezwaar tegen de gedachte van de opstanding. En als Jezus dan ingaat op die strikvraag, dan doet hij dat op 2 manieren. Allereerst gaat hij in op het hoe van de opstanding. En vervolgens op het dat van de opstanding. En bij dat hoe richt Jezus zich eigenlijk op de fariseeën. De fariseeën waren op dat moment er niet bij. Het waren saduceeën die naar Jezus toe waren gekomen. Maar er was een voortdurende controverse tussen de fariseeën en de saduceeën. En het verschil met de fariseeën wordt als het ware ook ingebracht in die hele casus. De fariseeën geloofden in de opstanding. De saduceeën geloofden daar niet in. En Jezus moet zich ook verhouden tot de vraag van de fariseeën van: hoe ziet het er dan uit in de opstanding? En dan corrigeert hij hun foute voorstelling van zaken. Zij denken dat de opstanding een voortzetting is van het leven zoals we het hier kennen, precies tot in de kleinste details. En dan laat Jezus het zien dat het leven in de opstanding van een hele andere kwaliteit is. Want immers, in de opstanding huwen zij niet en worden niet uitgehuwelijk, maar ze zijn als engelen in de hemel. Zo probeert hij dan antwoord te geven op de vraag van de fariseeën. En dan dadelijk daarna spreekt Jezus over het dat van de opstanding. En dan verhoudt hij zich weer tot de Sadduceeën. Dan probeert hij in te gaan op de Sadduceeën. Wat nu de opstanding der doden betreft. En dan geeft hij antwoord. En nu vanmorgen laten we die beide aspecten, het hoe en het dat, achtereenvolgens aan bod komen. Maar we spreken eerst over het dat van de opstanding. De vraag van de Sadduceeën. Dus in de chronologie van de Bijbelgedeelte keren we nu even iets om. We behandelen eerst die vraag van de Sadduceeën naar het dat van de opstanding. En straks ook de vraag van de Fariseeën naar het hoe van de opstanding. Wat nu de opstanding der doden betreft, zegt Jezus: hebt gij niet gelezen wat door God tot u gesproken is toen hij zei: ik ben de God van Abraham, de God van Isaac, de God van Jacob. Hij is geen God van doden, maar van levenden. Wat mij nou zo opvalt is dat Jezus de Sadduceeën een heel eind tegemoet komt. Hij haalt namelijk een woord uit Exodus 3 aan. Dus eigenlijk uit dat gedeelte van de schrift die voor hen van belang is, voor deze Sadduceeën. Jezus bestrijdt hun dus niet op hun minimale schriftopvatting, dat ze maar 5 boeken van Mozes hebben en voor de rest niet. De Heer Jezus had naar notabene kunnen zeggen: ja, maar jongens, jullie hebben maar een hele kleine Bijbel. En daar ligt het aan, dat jullie niet geloven in de opstanding. Want hij had uit de psalmen en de profeten kunnen putten. En de psalmen en de profeten staan er vol van. Jesaja 26 vers 19 bijvoorbeeld: herleven zullen uw doden, ook mijn lijk opstaan zullen zijn. Ontwaak en jubelt gij die woont in het stof, de aarde zal aan de schimmen het leven hergeven. En er zijn vele passages meer die te noemen zijn in de psalmen en in de profeten. Die gaan over het opstandingsleven. Maar de Heer gaat niet in debat met ze over hun kleine Bijbel. Hij gaat niet in op de omvang van hun Bijbel. Hij gaat in op de kracht van Gods woord. Jullie kennen de schriften niet en de kracht van God die daarin schuilt. En de kracht van God kan zelfs schuilen in één enkel vers. En ik wil het met jullie hebben over Exodus 3, zegt Jezus. Mozes bij het brandende braambos. Dat hij zich openbaart, dat God zich openbaart aan Mozes. Ik ben de God van Abraham. Ik ben de God van Isaac. En ik ben de God van Jacob. En dan zegt de Heer Jezus, ook in die verkleinde Bijbel van jullie spreekt de levende God. Ook in dat ene vers is een waarheid die voor jullie bestemd is. We moeten erop letten dat wat Jezus hier zegt. Hebt gij niet gelezen wat God door God tot u gesproken is? Hij zegt niet wat, hebt u niet gelezen wat door Mozes gezegd is? Nee, wat door God gesproken is. Het is het levende woord wat Jezus naar voren brengt vanuit de Bijbel, vanuit Exodus 3. En het wordt tot 3 maal toegezegd, hij is de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Niet van hij is de God van Abraham, Isaac en Jacob. Nee, echt. Dat woordje God wordt prominent bij elk van die 3 aartsvaders naar voren gebracht. En daarmee wil eigenlijk gezegd worden van mensen, laten we oppassen om toch onze gedachten niet te klein te houden en niet en te laag te houden. Maar laten we onze gedachten opheffen tot God in de hemel. Vaak geven we aan de naam van God invulling vanuit de levens van de aartsvaders. En dan wordt God gemakkelijk een werkelijkheid vanuit het verleden, zoals Abraham, Isaac en Jacob ook figuren uit het verleden waren. Maar nu zegt de Heer Jezus met zoveel woorden, laat je hart naar God uitgaan en benader God met zijn mogelijkheden is niet vanuit Abraham, Isaac en Jacob, maar omgekeerd benader Abraham, Isaac en Jacob, nu is vanuit de werkelijkheid van God. Lees over dat prachtige woord God niet heen. Het is het meest belovende, het wonderlijkste woord in de schrift. God, de levende God. God, de levende, die is toch geen God van doden? Maak God niet tot een God van doden door het alleen maar over Abraham, Isaac en Jacob te hebben. Maar spreek over hem als de God van Abraham, Isaac en Jacob. Hij is niet een God van lijken, maar van levende. En wie bij deze God hoort, die heeft eeuwig leven. Als zijn naam hoog bij ons aangeschreven staat. En als wij weten dat onze namen staan geschreven in het boek van het Lam, dan horen we bij deze God. En wat is het wonderlijk dat we van hem kunnen zeggen dat dat een God is van leven. Een God die nieuw leven voortbrengt dwars door de dood heen. Bij hem tintelt het allemaal van leven. Hij heeft het leven bedacht en hij heeft het leven geschapen. Hij is op het leven gericht. Hij schept vreugde in het leven. En zijn wil is erop gericht dat mensen leven, waarachtig leven, voor eeuwig leven. Hij is geen God van doden, maar van levenden. En wij moeten het afleren om maar menselijk over God te spreken en God te beperken tot wat in deze wereld mogelijk is volgens onze natuurwetenschappelijke kaders en normen. En ook die theologen die niet meer in het hiernamaals willen geloven, die richten zich vaak meer op de natuurwetenschappelijke onmogelijkheden en mogelijkheden van deze wereld. Maar spreek over hem die leeft in eeuwigheid. En nu wil ik het hebben over het hoe van de opstanding. Dus ik heb gesproken over het dat van de opstanding. En dat de Heer Jezus wil zeggen van mensen, denk toch niet te klein over God. God is een God van het leven. En nu gaat hij in op het denken van de fariseeën over het hoe van de opstanding, van de heerlijkheid. Wat is de kwaliteit van leven in de opstanding? Hoe hemels is de hemel? Hoe ziet dat verheerlijkte leven in de hemel eruit? Nou, ik put even uit de traditie. Er is een hele leuke legende van 2 monniken in de middeleeuwen. Twee monniken in de middeleeuwen die hebben veel met elkaar gesproken over hoe het zou zijn in de hemel. Hoe ziet het er daaruit? Wat treffen we daaraan? En ze hadden met z'n tweeën de afspraak gemaakt, want één van ons twee gaat als eerste naar de hemel. En laat hij dan toch proberen een boodschap te zenden naar de ander. En ze spraken dus af dat ze zouden twee codewoorden gebruiken. Het eerste codewoord was aliter. En dat betekent in het Latijn anders. Het is toch allemaal anders dan we dachten, zoals we erover gesproken hebben. En het andere woord, codewoord was taliter. En taliter is zodanig als. Dus het is zoals wij dachten. Dus anders of zoals we dachten. Nou, volgens de legende gaat dan een van de beide monniken heen. En die laat een boodschap komen naar de andere monnik. Hoe, dat vertelt het verhaal helemaal niet. En die zegt, het is totaliter aliter. Totaal anders. Het is boven bieden, boven denken, boven verwachten. Het is zo anders. Zo mooi. Ik weet nog dat ik mijn 6-jarig zoontje Jelle, die nu volgend jaar 40 wordt. Hij was 6 jaar. En we waren als gezin waren we op vakantie op Vlieland. En we logeerden daar bij familie. En nou, het was op een dag en we lagen nog op bed. En ongeveer 8 uur. En de kinderen kwamen bij ons in bed. En toen kwam hij met zijn existentiële vraag. Waar is de hemel en hoe ziet het daaruit? En misschien was ik nog niet wakker genoeg. Want ik beschreef de hemel als een hele grote ruimte waar heel veel kinderen van God bij elkaar waren. Zoveel mensen, miljoenen, die de Heer Jezus lief hadden. En ik zeg, het is daar heel groot. En hij werd daar stil van. En toen zette hij het op een huilen. En nu pas bleek hoe existentieel deze vraag voor hem was. Want hij zei door zijn tranen, maar hoe kan ik jullie dat vinden? Dus het beangstigde hem. Hoe kan ik jullie dan vinden? Als ik papa en mama maar kan vinden, dat was zijn vraag. Onze voorstellingen van de hemel kunnen vele zijn. En onze beelden zijn beïnvloed door wat ons verteld is door de ouders, door de meester of juf op school of zonder school, of ons is voorgehouden door voorgangers. Of wat we gelezen hebben bij bijvoorbeeld Randy Alcorn, die daar romans over heeft geschreven. Een van de dingen die mensen binnen de gemeente het meest bezighoudt is de vraag naar de herkenning. Dat hoorden we vanmorgen ook al. De herkenning, zullen we elkaar daar herkennen? Ik merkte dat ook in het pastoraat van mijn gemeente. Ik ben hier met emeritaat. Maar toch kwam dat hier en daar steeds weer ter sprake. Hoe zal het daar zijn? En misschien is dat gevoel van verlorenheid. Van ben ik daar een edeling? Ben ik daar eenzaam in die hemel? Misschien speelt dat er ook wel een rol in. Want wij willen omringd zijn door mensen die we kennen. Die ons lief en dierbaar waren. En die wij herkennen en ze herkennen ons. Maar de Heer Jezus spreekt hier helemaal niet over de ruimtelijkheid. Over het grootste en het wijdste van de hemel. We hoeven ons niet verloren te voelen in de massaliteit of in de anonimiteit die daar zou zijn. Hij stelt iets anders aan de orde dat met het thema van de herkenning te maken heeft. En voordat de fariseeën hun feest kunnen vieren omdat de Heer Jezus hun kant heeft gekozen. In het geloof van de opstanding. Trekt de Heer nu ten strijde tegen die opvattingen van de fariseeën die soms zo aards banaal waren. Namelijk de gedachte dat de voortplantingsdrift paradijselijke vormen aanneemt in de eeuwigheid. Zodanig dat iedere vrouw daar elke dag een kind baart en dat iedere man wel 600.000 zonen zal hebben. Dat waren de gedachten en de opvattingen van de fariseeën. Wonderlijk. Hoe deze opvatting uitgaat van een lineaire voortzetting van het leven hier op aarde.
En dan corrigeert de Heer Jezus dus die fariseeën in hun denkbeelden over de hemel. Eerst kregen de saduceeën een kleine tik op de neus en nu wijst hij de fariseeën terecht. Dat de opstanding een nieuwe lichamelijkheid aan het licht brengt. Het sterfelijke zal onsterfelijkheid aandoen en de dood zal niet meer zijn. Geboorte hoort bij het leven op aarde. Want daar heerst ook de dood. Dus er moet er aanwas zijn, nieuwe aanwas van mensen, geboorte. Maar dat is voorbij in de opstanding. In de opstanding is geen geboorte en geen voortplanting. Daar is ook geen huwelijk. De nieuwe aanwas in de hemel is alleen het resultaat van wedergeboortes op aarde. En daarom wordt er ook feest gevierd bij iedere zondaar die zich op aarde bekeert. Want dat betekent in de toekomst weer een nieuwe hemelburger. Ik vind de tekstvariant in Lucas, want u weet dat natuurlijk Matthäus, Marcus en Lucas bepaalde overeenstemmingen hebben. Maar de tekstvariant van Lucas vind ik zo mooi dat ik deze graag wil citeren. De kinderen van deze wereld huwen en worden uitgehuwelijkd, maar wie waardig bevonden worden om deel te verkrijgen aan de komende wereld en aan de opstanding van de doden, huwen niet en worden niet uitgehuwelijkd. Ze kunnen ook niet meer sterven, want ze zijn als engelen en ze zijn als kinderen van God, omdat ze deel hebben aan de opstanding. De fariseeën zaten er helemaal naast. Geen 600.000 zonen en geen vrouwen die dagelijks waren. Het huwelijk heeft afgeraamd en we leven niet meer in gezinsverband zoals hier op aarde. We zijn als engelen, maar let op. Er staat niet dat we in engelen veranderd zullen worden. We zijn als engelen. En in de tijd van de middeleeuwen is daar in de theologie wel de conclusie uitgetrokken dat we net als engelen ongeslachtelijk zullen zijn. Niet herkenbaar als man of vrouw. Dus een soort van androgyn wezen. Niet mannelijk, niet vrouwelijk, maar een beetje daartussenin. En men heeft in de kloosterwereld van die tijd ook dat ideaal trachten te verwezenlijken en te benaderen en na te bootsen, doordat kloosterlingen als het ware al als engelen leefden. Ze namen al een voorschot op de toekomst, ze anticipeerden daarop. En dat zegt de Heer Jezus nu juist niet. Hij zegt niet dat het seksenverschil komt weg te vallen in de opstanding, maar dat het huwelijk er niet meer zal zijn en er geen voortplanting meer zal zijn. De categorie engel is een andere categorie dan de categorie verheerlijkte mens. Die mens is nog steeds als mens herkenbaar, als man of vrouw. Als het zover is, zullen wie hier op aarde als man en vrouw hebben geleefd, daar in de opstanding niet meer op één adres wonen, om zo het huwelijk op een bepaalde manier voor te zetten. Ook al heeft het vaderhuis vele woningen, maar we zullen dan als een broeder en zuster in de Heer daar zijn. Niet meer dan dat. Toen ik het met mijn vrouw over deze dingen had, deze spreek is ook voortgekomen uit onze gesprekken daarover, over de hemel. We hebben het een tijd lang heel erg over gehad. Toen ik met mijn vrouw erover had, toen werd ze verdrietig. Onwillekeurig had zij verwacht en erop gehoopt dat we elkaar niet alleen zouden herkennen, maar daar ook nog iets met elkaar zouden hebben. Dat we als man en vrouw herenigd zouden worden, elkaar weer in de armen zouden sluiten. Toen zei ze, als ik jou daar zie, mag ik je dan niet eens meer een kusje geven? Nee, zei ik streng. Dat mag dan niet meer, want dat soort intimiteiten behoren niet bij onze nieuwe zijn in de opstanding. Mensen, ik moet u zeggen, ik krijg het nauwelijks aan mijn mond. Ik vind het een onverdraaglijke gedachte. Ik heb haar zo hartelijk lief. Ik kan het me bijna niet voorstellen. Maar toch is het zo. Ze huwen niet en worden niet ten huwelijk genomen. Maar er is wel herkenning. Ik zal daar mijn Anne zien. Ik zal daar mijn kinderen zien. Want ze zijn allemaal gelovige mensen.
Ik zal naar mijn ouders zien. Wat een vreugde. Ons zijn in de hemel is van een bijzonder hoedanigheid. Er zal niet meer die speciale band zijn tussen man en vrouw in het huwelijk. En misschien is dat ook wel een troost voor alle alleenstaanden. Wat moeten die? Het is ermee als bij de viering van het avondmaal. Als we straks avondmaal vieren, dan kunnen hier in deze dienst mannen en vrouwen naast elkaar zitten. Maar bij het avondmaal zitten we niet als man en vrouw naast elkaar. Maar zitten we naast elkaar als broeder en zuster. Want onze gerichtheid is op Jezus. Wij zijn samen hier aanwezig, niet als echtgenoten van elkaar, terwijl we naast elkaar zitten, maar we zijn ook hier als broeder en zuster in de Heer. En we delen samen in het geheim van de verzoening door het bloed van Jezus. Echtgenoten worden aan de tafel van de Heer broeder en zuster van elkaar. Het huwelijk is niet van belang, want de concentratie is op het geloof. De huwelijksband doet er niet meer toe. En eigenlijk, mensen, is dat al een kleine voorafschaduwing van de hemelse heerlijkheid. Daar zijn gehuwden blij met elkaar in de eeuwige heerlijkheid, maar niet exclusief op elkaar gericht als echtgenoten. Want die huwelijksband vervalt. We zijn daar als kinderen in aanbidding van de Vader in de hemel en de Zoon als het Lam op de troon. Ja, maar zegt iemand, want dat is ook zo'n vraag in het pastoraat, zullen wij dan ook niet het gemis gaan ervaren van hen die ons op aarde lief en dierbaar waren, maar geen deel hebben gekregen aan de opstanding, omdat ze niet in Jezus geloven? Ja, dat is een moeilijke vraag. Ja, begrijp ik. Maar ik weet één ding zeker. Daar zijn geen tranen en er is geen verdriet en er is geen lijden en er is geen dood. En de volmaaktheid zal niet worden aangetast en verstoord door de herinnering aan mensen die daar ontbreken. Want de Heer neemt al die gedachten van ons af. Daar vertrouw ik op. Want er is volmaaktheid. Maar die herkenning dan, is dat dan niet wishful thinking? Is dat niet toch iets wat we graag zouden willen? Is dat niet gelovige fantasie? De wens als de vader van de gedachte? Nee, als ik kijk naar die passages in het Nieuwe Testament waarin we al een blik mogen slaan in die hemelse heerlijkheid, dan zie ik bijvoorbeeld die passage van Lucas 16, waar die arme Lazarus in Abraham's schoot ligt. En de rijke man was na zijn sterven in de plaats der pijniging gekomen en die zag Abraham over de kloof heen in de schoot van Abraham. En dan zegt die rijke man dat Lazarus naar zijn broers moet gaan om hen te waarschuwen. Met andere woorden, die rijke man die herkent Lazarus. Herkent Lazarus. Zover als hij weg is, over de kloof, in de schoot van Abraham, en herkent hem daar. En ook kan ik wijzen op dat moment dat Jezus op het berg werd verheerlijkt. Petrus wilde toen 3 tenten maken, voor Mozes 1, voor Elia 1 en voor Jezus 1. En hij vroeg zich helemaal niet af wat dat nou voor gestalten waren die bij Jezus waren. Dat had hij kennelijk zomaar door. Hij herkende ze direct, zonder dat hij ze ooit had gezien. Die herkenning is er dus op de een of andere wijze. Dat is een zegen en dat hou ik ook vast voor de eeuwigheid. Dat is een zegen dat we dat mogen zien. En toch is het niet zo dat we daarop gefocust moeten zijn. Zo in de trant van, ik ga naar mijn man of naar mijn vrouw of naar mijn vader of naar mijn moeder of naar mijn kind. Nee, het is, ik zal bij de Heer zijn. Ik ga niet naar mijn verliefde medeleven toe. Ik zal bij de Heer zijn. Johannes de Heer die heeft het ook zo mooi gezegd. Ik zal eens mijn heiland in heerlijkheid zien. Schitterend in schoonheid en pracht. Mensen, als het zover is dat wij opwaarts mogen gaan naar Gods eeuwige heerlijkheid, dan is het eerste wat we doen, is branden van verlangen om God te zien zittend op zijn troon in het eeuwige licht. Voordat we onze dierbaren mogen begroeten, zullen we eerst naar de troon van de genade gaan om hem te aanbidden. Het centrum van onze belangstelling is God en onze middelaar Jezus. Maar daarna worden wij omstuwd door een feestvierende menigte van al onze verwanten die de Heer ook hebben gekend in hun leven. Herkenning dus ja. En voortgezet huwelijk nee. Maar een kusje op mijn wang van Anna zou ik wel verwelkomen. Zuster Anna, die eens op aarde mijn lieve vrouw was. En ik geloof, ik denk, dat het wel mag van God. Want hij is een God van vreugde.